Fragmenten uit het boek Er is leven na de groei, geschreven door Paul Schenderling, voorgelezen door Mark Krits. Het is een revolutionair idee. Het idee om op individueel niveau vervuiling en verspilling als gevolg van consumptie te belasten, maar dan op een werkelijk progressieve manier, waarbij de grootste vervuilers het meeste betalen. Het doet denken aan het jaar 1914, toen in Nederland voor het eerst de inkomstenbelasting werd ingevoerd. Mensen moesten toen voor het eerst aangifte inkomstenbelasting doen. In eerste instantie zal dit onwennig zijn geweest, maar nu is het niet meer dan normaal. Met een progressieve CO2-belasting zal het ook zo gaan. Stel je voor dat je ieder jaar behalve een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en een voorlopige aanslag premiezorgverzekeringswet ook een voorlopige aanslag CO2-belasting krijgt. De voorlopige aanslag is gebaseerd op je inkomen en het saldo van je CO2-uitstoot uit het verleden. Het saldo van je CO2-uitstoot wordt bijgehouden door banken, die ook je rekeningssaldo bijhouden. Bij elke aankoop is de bank verplicht om een berekening te maken van de CO2-uitstoot die de aankoop heeft veroorzaakt, of in sommige gevallen de CO2-uitstoot die jouw aankoop compenseert. Sommige banken houden overigens nu al vrijwillig de CO2-uitstoot van aankopen bij als hulpmiddel voor klanten. De nieuwe situatie staat dus niet eens zo ver af van de huidige situatie. In de huidige situatie is het ook al zo dat aan het eind van het jaar je bank het eindsaldo op je bank sparen eventuele beleggingsrekening doorgeeft aan de Belastingdienst in verband met de belasting op spaargeld en andere vermogensposten. In fiscale termen box 3 van de inkomstenbelasting. Eindsaldo wil zeggen je saldo op 31 december. In de nieuwe situatie geeft je bank ook je CO2-eindsaldo door aan de Belastingdienst. Alle overige informatie wordt in verband met de privacy niet doorgegeven. De Belastingdienst bepaalt op basis van het CO2-eindsaldo de CO2-belasting die je verschuldigd bent en verrekent dat met de voorlopige aanslag, net zoals het bij de inkomstenbelasting werkt. De CO2-belasting is zogezegd progressief. Dat betekent concreet dat als je een gemiddeld inkomen hebt en een gemiddelde CO2-uitstoot, de CO2-belasting dan niet al te hoog is, maar wel genoeg om jou een prikkel te geven om meer te letten op je uitstoot. Als je een bovengemiddelde CO2-uitstoot hebt, dan is het belastingpercentage hoger. Als je CO2-uitstoot ver bovengemiddeld is, dan is het belastingpercentage, net als bij de inkomstenbelasting, substantieel hoger. Boven een bepaald maximum uitstootniveau is, zoals Piketty aangeeft, het veroorzaken van verdere uitstoot simpelweg verboden. Voor de rijkste en allerrijkste is de stimulans om te letten op de uitstoot dus het sterkst. Dat is logisch, want zij dragen het meeste bij aan het probleem en ze zijn rijk genoeg om veel middelen aan te wenden die hun CO2-uitstoot verminderen of compenseren. De eerstgenoemde reden wordt ook wel klimaatongelijkheid genoemd. In aanvulling op Piketty is ons concrete voorstel om de inkomsten uit de CO2-heffing te gebruiken om de belasting op arbeid substantieel te verlagen, zodanig dat de 90% met de laagste inkomens per saldo evenveel belasting betaalt als voor de heffing. Anders gezegd, door de invoering van heffing te compenseren via een lagere belasting op arbeid, blijft de welvaart van de overgrote meerderheid van de Nederlanders intact. Alleen de rijkste 10% van de Nederlanders zal dus per saldo meer belasting gaan betalen. De voordelen van een lagere belasting op arbeid. Een lagere belasting op arbeid garandeert niet alleen dat de heffing eerlijk uitpakt, het heeft ook twee grote aanvullende voordelen. Ten eerste vormt een lagere belasting op arbeid een stimulans voor de werkgelegenheid. Het betekent dus dat je gemakkelijker een baan kunt vinden of van baan kunt veranderen. Ten tweede zorgt een lagere belasting op arbeid ervoor dat arbeidsintensieve bewerkingen op producten goedkoper worden. Dat heeft voor jou als consument tal van voordelen. Producten die met zorg en aandacht zijn gemaakt door vakmensen zullen goedkoper worden, bijvoorbeeld prachtige handgemaakte meubels. Een positief bijeffect hiervan is een herwaardering van praktische vaardigheden in onze samenleving. Een andere beleving van welvaart. Al met al zorgt de invoering van een eerlijke heffing op consumptie er dus voor dat de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders vooruit gaat, in verschillende opzichten. Als kritische lezer vraag je je af, De kernmaatregel heeft toch ongetwijfeld neveneffecten waar mensen veel meer moeite mee zullen hebben? En dat is natuurlijk ook zo. Hoewel de welvaart vooruit gaat, zal de beleving van welvaart anders worden. De voornaamste reden hiervoor is dat producten langer meegaan. We hoeven dus minder vaak nieuwe producten te kopen. Voor sommigen geeft dit een betere beleving, bijvoorbeeld mensen die stress krijgen van het doen van nieuwe aankopen. Voor anderen geeft dit juist een mindere beleving, bijvoorbeeld mensen die plezier beleven aan nieuwigheid. Voor hen zal het dus behoorlijk wennen zijn om te leven in de nieuwe economie. Toch zal uiteindelijk ook voor hen het leven beter zijn. Kopen geeft namelijk maar een kortstondig gelukseffect. En er komen in de toekomst nieuwe geluksbronnen voor in de plaats die mensen langdurig gelukkiger maken. Overigens zorgt een eerlijke heffing op consumptie er ook weer niet voor dat alle nieuwigheid zal verdwijnen uit de economie. Integendeel. Zoals we zagen vormt een heffing een stimulans voor het modulair opbouwen van producten. Denk bijvoorbeeld aan een smartphone waarvan de camera en andere onderdelen los te vervangen zijn. Een modulaire opbouw van een product maakt het mogelijk om een product te vernieuwen door één of enkele onderdelen te vervangen en dus niet het hele product. Zo ontstaan er alternatieve mogelijkheden voor vernieuwing, maar dan op veel milieuvriendelijkere manieren. Het grote verhaal van postgroei. Zoals je waarschijnlijk al hebt gemerkt, raakt postgroei aan veel meer facetten van het leven dan alleen economie of ecologie. Postgroei is onderdeel van een groter verhaal. Het is daarbij uitermate belangrijk om te beseffen dat postgroei in essentie draait om het veiligstellen van intrinsieke waarden. Waarden die we gemeenschappelijk hebben en die we gezamenlijk willen nastreven. Deze waarden zijn de kerndoelen van postgroei, waar alle maatregelen op gericht zijn en vormen de rode draden in dit boek. De intrinsieke waarden die in dit boek telkens terugkomen zijn verbetering van het klimaat, de biodiversiteit en andere natuurwaarden. Meer vrije tijd en minder stress. Nieuwe samenwerking en coöperaties. Welvaart en verdienvermogen voor de lange termijn. Meer sociale gelijkheid. Houdbare overheidsfinanciën. Meer bestaanszekerheid. Meer preventie van ziekte en meer gezondheid. Deze 8 intrinsieke waarden scheppen op hun beurt de mogelijkheid om 3 ultieme waarden veilig te stellen. Meer levensgeluk, kwaliteit van leven. Meer verbondenheid binnen onze democratie. En meer rechtvaardigheid, ecologische en sociale rechtvaardigheid. Dat is het grote verhaal van postgroei.